Ja, hij doet het. Kan iedereen mij verstaan? Iets omhoog kan dat? Zo, oké. Gerrit die had het vorige week geloof ik over, hè, dat het getal 3 een heel belangrijk getal is. En dat is ook zo. Dat komen we heel vaak tegen. In allerlei voorbeelden komen we dat tegen. En het is belangrijk om er iets over te hebben. Niet over het getal 3 ga ik het niet hebben. Maar er komt ook in dit waar we het nou vanmorgen over hebben. Vaak hier 3 dingen in voor. Steeds weer 3. Het begint bij Matthäus 22 vers 37. Matthäus 22, vers 37. Nee, ik wacht even. Ja, is klaar? Oké, okay, dan gaan we beginnen. Nou, er staat het volgende. Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En heel vaak hoor ik van, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven en dat is goed. En dan denk ik er vaak bij, en nou de rest nog. Kijk, het is zo. Het is heel belangrijk dat wij, de Bijbel zegt dat het heel belangrijk is dat wij wederom geboren zijn. En als je hart aan de Heer hebt gegeven, dan ben je voor een derde deel wederom geboren. Je hebt het hart van steen is weggenomen en je hebt een hart van vlees gekregen, zegt de Bijbel. Een zacht hart en geen verhard hart. Van nature hebben wij allemaal verharde harten, zijn we hard. En als wij ons hart aan de Heer geven, dan hebben we ons hart, dan hebben we een nieuw hart gekregen van hem, een hart van vlees. En dat betekent dat onze gezindheid is veranderd. Eerst was onze gezindheid vijandschap tegen God. En als wij ons hart aan de Heer geven, dan is onze gezindheid naar God toe. Dan willen we graag God volgen en God dienen enzovoort. Maar dat is niet genoeg. Want er zijn heel veel mensen die daar blijven hangen. En wat gebeurt er dan? Dat zijn dan mensen, vaak hele vriendelijke, aardige mensen hoor, niks op aan te merken. Maar vaak dan volgen ze de Heer naar hun eigen idee, naar hun eigen gedachten. Ze interpreteren de Heer ook zoals hun denken dat het wel zal zijn. En ze doen de dingen die hun denken dat het wel goed zal zijn, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je een eigendunkelijke godsdienst. Dan is niet meer de Heer zoals hij is, maar dan is de Heer zoals jij denkt dat hij is. Dus er moet ook iets met je verstand gebeuren. Nou, daar hebben we de Heilige Geest voor gekregen. De Heilige Geest vernieuwt ons denken. En wij worden hervormd, zegt de Bijbel, door de vernieuwing van ons denken. Ons denken moet vernieuwd worden. Als het alleen bij het hart blijft, dan kom je er niet. Heel jammer, maar het is zo. Het is belangrijk dat wij doorhebben dat ook ons denken vernieuwd moet worden. Zoals wij dachten, is niet goed. Want Gods gedachten zijn niet uw gedachten, zegt de Bijbel. En mijn gedachten zijn niet geen Gods gedachten. Dus dat betekent dat er in ons denken, onze manier van denken, hoe logisch ook en hoe intelligent ook en hoe geweldig of je het ook allemaal in je gedachten voorkeur hebt, moet veranderen. Wij moeten leren denken zoals God denkt. En dat kunnen wij niet. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. De Heilige Geest is in staat om ons denken te vernieuwen. Totaal te veranderen. Nou, dan hebben we stap 2 in de wederomgeboorte. Geweldig. Dan gaan we stap 3 nog. Nou, dat hebben we pas een paar weken geleden net beleefd. Dat is de doop. De doop is vaak iets waar de meeste mensen de meeste strijd om hebben. Of voor die tijd of net na die tijd. Meestal voor die tijd. heel met hem te strijden. De doop is veel meer dan een symbool. Vaak zeggen mensen, ja, het is maar een symbool, maakt niet uit. Nee, het is meer dan een symbool. Daarmee zeg je, ik leg mijn oude leven, begraaf ik. En ik sta op en nu uit des levens. Het is een teken naar de hemelse gewesten. Dat is heel belangrijk, want we gaan praten niet over mensen. Want dat zal een zorg zijn wat mensen denken of niet denken. Nee, het gaat om dat jij in de hemelse gewesten laat zien. En nu is het oude voorbij, heb ik afgesloten. Daar wil ik niets meer mee te maken hebben. Ik sta op in nieuw uit des levens en ik ga als nieuw mens ga ik verder. Het oude is voorbij. Daarom, op enkele uitzonderingen na, ben ik absoluut tegenstander van steeds in het verleden vroeten. Je pastorale werkers die niks anders doen als in je verleden vroeten. En maar ophalen en weer ophalen. Het oude is voorbij en zie, het nieuwe is gekomen. Dat is wat belangrijk is. We moeten niet het verleden koesteren, we moeten de toekomst koesteren. En die is in Christus. Maar als jij niet gelooft dat het verleden voorbij is, ja, dan heb je een probleem. Wat doe je dan? Dan ben je steeds bezig met dat verleden en je komt er niet uit. Pas op het moment dat je doorhebt dat het oude voorbij is en dat je een nieuwe schepping bent, schoon blanco blad, nog niet beschreven, niets gebeurd, helemaal nieuw. Dus ik geloof ook niet dat een christen die wederom geboren is geen liefde kan geven omdat hij vroeger geen liefde heeft gehad. Hij heeft de liefde van Christus in zich. Een betere liefde als hij ooit heeft gehad of gekend. Het is belangrijk om dat te weten. Het is een andere manier van denken. Dat andere, dat is de oude manier van denken. Dat is de manier zoals een psycholoog denkt. En een psychiater denkt. Die denkt van, we moeten dat allemaal uitspitten. Er moet uitgepraat worden, moet uitgedeeld worden en dit worden. En de Heer zegt, nee, ik afgelopen. Ik kap het af, het is weg, het is oud en het is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen en het oude is voorbij gegaan. Ik gedenk het niet meer. En aan ons is de opdracht om dat ook niet meer te gedenken. En dan kom je natuurlijk ook in je nieuwe leven frustraties tegen, problemen tegen en dingen weer tegen. En dan kun je toch hetzelfde doen. Je brengt het bij de Heer en je laat het achter je en het is voorbij. Dat is de enige manier om fris te blijven, om vers te blijven en om niet te verzanden in allerlei dingen die er zo gebeuren. Er gebeurt altijd wat. Maar God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dus de doop is veel meer. Dat is een definitief afscheid nemen van het oude leven. Dat is wat de doop betekent. Definitief. Je hebt het begraven en het is weg en je niks meer. Dus, en dat is belangrijk. Het is voor ons mensen belangrijk dat wij die houding hebben van het oude is voorbij. Ook voor onszelf. Geen achterdeurtjes houden. Geen achterdeurtjes houden, want het achterdeurtje, dat wordt je val. Maar als je het dan moeilijk hebt, dan denk je, oh ja, ik heb dat achterdeurtje nog. Weet je wat? Even door het achterdeurtje. En ben je weer weg. En dan zit je weer in het oude. Kijk maar naar Petrus, toen de Heer Jezus gestorven was, ging hij gewoon weer terug naar het oude. Begon weer te vissen. De eerste keer dat de Heer Jezus hem trof, viste hij. En de laatste keer dat de Heer Jezus hem trof, viste hij weer. Was hij weer hetzelfde, het oude. En dan had hij weer even opnieuw weer nodig van, oh ja, om daar weer. En wij hebben allemaal die neiging. Dat zit in onze natuur, oude natuur, moet ik erbij zeggen. We hebben allemaal wel die neiging om, als het moeilijk gaat, weer te vervallen in het oude. Daarom is het zo belangrijk om die achterdeur weg te vernietigen, weg, kapot. Geen achterdeurtjes meer, geen woorden. Je moet jezelf eigenlijk als christen in een situatie plaatsen, voor jezelf, dat er geen weg terug meer is. Ik ga een paar voorbeelden noemen. 1 Koningen 19, vers 19. Even wachten tot we. Daar staat het volgende. Nadat hij, dat is Elia. Ik zeg er even bij. Nadat hij vandaag gegaan was, trof hij Elisa aan, de zoon van Safat, bezig te ploegen met 12 span vossen voor zich, terwijl hij zelf bij het 12e was. Toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem zijn mantel toe. Daarop verliet hij de runderen, snelde Elia achterna en zeide: laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, dan wil ik u volgen. En hij zeide tot hem: ga van achter mij, ga heen, keer terug, wat heb ik u gedaan? Toen keerde hij van hem achter hem terug, nam het span runderen, slacht het, kookte het op het ploeghout van de runderen, het vlees gaf hij aan het volk en zij aten. Daarna maakte hij zich gereed en volgde Elia en diende hem. Ja, is wat, hè? Wat staat hier nou? Dus Elia komt langs, Elisa, en werpt hem de mantel toe. Met andere woorden, jij mag van nu af mijn mantel dragen. Dat was zijn baan, zijn toekomstige baan. De mantel van Elia dragen. En later zou hij die mantel krijgen en dan neemt hij de bediening van Elia over. Dat was het voorbode ervan. Wat gebeurt hier nou? Elisa was de zoon van een zeer rijk man. Waarom weet ik dat? Nou, als jij 12 span ossen voor je hebt, en jij zelf bent bij de 12e, dus dat betekent 24 span ossen die daar liepen te ploegen. Dat is een groot grondbezitter waarschijnlijk. 24 span, dat is 48 ossen voor 24 ploegen. Kun je dat voorstellen? Dat is gigantisch. Dus het moet een zeer rijk en vermogend man zijn geweest. En hij de zoon van een zeer rijk en vermogend man. En Elia verwacht eigenlijk van hem dat hij dat allemaal zal achterlaten en hem volgt. En dan komt het. Dan verliet hij verliet de runder, snelde Elia achterna en zei: laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, dan wil ik u volgen. En eigenlijk zegt Elia: nou ja, dan hoeft het voor mij niet. Wat heb ik met jou te maken? Is het dan zo erg om je vader en moeder te kussen? Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat kussen. Het gaat erom dat Elisa wou eerst toestemming van zijn ouders. Daar ging het hier om. Hij wou goed afscheid nemen van zijn ouders, toestemming. Weet je wat dat is? Dat betekent, als het misgaat, kan ik altijd weer terug. Dat zit erin. Dan kan ik weer terug. Als ik zo mijn ouders verlaat, ja, dan heb ik eigenlijk de deur achter me dichtgegooid. Kan ik niet meer terug. Hij wou op een goede manier weg. Hij wou eigenlijk toestemming van zijn ouders hebben, afscheid van ze nemen, zodat hij op een goede manier wegging, zodat hij altijd weer terug kon komen. Elia zegt: nou, dan blijf dan maar. Blijf dan maar. En Elisa zag dat gelukkig in. Hij had het door. En hij slacht die 2 ossen. En stookt een vuurtje, geeft het weg. En daarmee, dat is hetzelfde als als een schepen achter je verbranden. Dat is eigenlijk het symbool hiervan. Weet je, dat deden vroeger, sommige krijgslieden deden dat. Dan kwamen ze met schepen aan, met een grote vloot, met een leger. En dan gingen ze die schepen, lieten ze verbranden. Maar dan wisten ze zeker, nou vechten ze tot het uiterste, want ze kunnen niet meer terug. Dat gebeurde echt. Dus gewoon zo'n hele vloot werd gewoon verbrand, al die schepen werden verbrand. En dan moesten ze vechten voor de overwinning, want het was of de overwinning of de dood. Een van beiden, de keuze was er niet. Er was geen weg terug. En God wil dat wij die houding hebben. Dat wij zorgen dat er geen weg terug meer is. Elisa die wou het eigenlijk eerst niet. Die wou nog de achterdeurtje open. En dan zegt Elia: wat heb ik met jou te maken? Is dat, hè? Ja. Matteüs 8, vers 21. Eigenlijk dezelfde lijn, hè? Dezelfde lijn zit erin. Staat het volgende. Een ander echter sprak. Wacht even, nog even een bril bij op. Dan heb ik er later onder geklitterd en dat kan ik niet meer lezen. Oké. Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot hem: Heere, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Ook weer zoiets. Mag je niet naar een begrafenis toe van je vader? Vindt de Heer Jezus dat niet goed? Natuurlijk wel. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over iets anders. Het gaat hier over dat die vader is een oude man. Eigenlijk zegt hij hier van: ik wil pas u volgen als mijn vader is overleden en hem begraven heb. Dan heb ik, ik heb nu mijn handen vol om mijn vader te verzorgen. En als ik eenmaal zover ben dat hij begraven is, dan wil ik u volgen. Dat is wat hier eigenlijk staat. Dat is wat er bedoeld wordt in elk geval. En als Jezus zegt: nou, dan toch niet. Weet je wat het is? Wij moeten leren dat als de Heer roept, dat we gaan. Petrus, die liet alles achter zich en stapte weg en volgde de Heer Jezus. En dat zie je overal gebeuren. De Heer Jezus kwam, hij zei kom, en ze kwamen. En zei niet van eerst nog dit, eerst nog dat, eerst nog zus, eerst nog zo, eerst nog weet ik veel wat allemaal. Als Jezus roept, ga. Jammer, mijn oude vader in dit geval. Ja, maar mijn kinderen. Mijn kinderen moeten eerst van school zijn. Ja, maar ik moet eerst een carrière hebben opgebouwd. Of ik moet eerst. En voor je het weet is je leven voorbij. En je bent nog steeds bezig met eerst. Ik ken mensen hoor, die jarenlang wisten dat ze een roeping hadden. Maar nooit toe zijn gekomen. Omdat er was altijd wel wat allemaal eerst moest gebeuren. En de Heer Jezus zegt niet eerst, die zegt volg mij. En volg mij, dat is nu. Dat is niet morgen, dat is nu. Als hij je roept tenminste. Als hij je roept, dan is er maar één antwoord. Alles achter je laten gaan. Zijn we daartoe bereid? Dat is de vraag natuurlijk. Zijn wij bereid om alles achter ons te laten en te gaan? De Bijbel zegt, wie niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn broeders, zijn zusters, zijn vrouw, ja zelfs zijn kinderen, ja zelfs zijn eigen leven, is mij niet waardig. Weet je wat het mooie is? Je hoeft niet. Je hoeft helemaal niet. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment zelfs tegen zijn discipelen: zoudt gij ook maar niet weggaan? Je hoeft niet. Je mag. En dat is een geweldige eer als Jezus ons roept om hem te volgen. Dat is genade. Dat is niet een verplichting, een zware last of weet ik veel wat. Nee, dat is geweldig. Weet je, en als je het doet, dan zul je merken dat je zegen ontvangt. En dat de zegen alleen maar groter wordt en uitbreidt en meerder wordt. En natuurlijk is het wel eens moeilijk voor je vlees vooral. Natuurlijk is het wel eens lastig. En het is zo belangrijk om te leren te doen wat hij van je vraagt. Op het moment dat je dat namelijk doet, merk je zijn zegen. En dat is nogmaals, dat is niet makkelijk. De laatste tijd heb ik dat zelf ook, dat is moeilijk. Want dan is je trots komt in de weg en je voelt je beledigd en je voelt je aangevallen. En in mijn geval was het zo. En dan moet je je vernederen. Je moet de minste zijn. Nou, is niet makkelijk. Ik had heel andere gedachten in mijn gedachten hoor, om te doen. En toch moet je dan zeggen: Heer, ik ga uw weg. Weet je, en dan zie je het wonder gebeuren. Op het moment dat je buigt, dan zie je het wonder gebeuren. Dat je de grootste vijand die tegenover je stond, draait als blad op een boom en die wil een vriend van je worden. Dat is wat er gebeurt. Dat doet God. Ik wil graag nog lezen, één tekst, Lucas 13, vers 20. Weer over die drie, dingetje drie komt er weer voor. Lucas 13, vers 20 en 21. En wederom sprak hij: waarmede zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdezem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Ziel, hart, ziel en verstand. 3 maten meel. Weet je wat dat zo leuk is bij zuurdezen? Als je dat in een bak doet, ja, al gooi je het nou daar in de bak of daar, dat maakt niet uit. Binnen de kortste keren is het hele meel doorzuurd. En dat is wat God wil. God wil ons geheel en al doorzuren met zijn heerlijkheid, met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn genade. Alles wat met het koninkrijk te maken heeft. En er is maar één manier om te voorkomen dat die hele bak met meel doorzuurd wordt. Dat er een schot ertussen zit. Meerdere schot, je kunt er meerdere schotjes tussen zetten. Zo van, daar niet. Nou, dan moet je actief iets doen. Maar als je niks doet, wordt het hele meel doorzuurd. Want dat is de eigenschap van de zuurdezen, is dat alles doorzuurd wordt. En wil je dat, dan moet je dat bewust tegenhouden. Dus als je niet wil dat de Heer Jezus op een bepaald gebied van jouw leven de zeggenschap krijgt, dan moet je daar bewust een schot tussen zetten. Moet je bewust zeggen, dat zover en niet verder. Dus als jij niet geheel doorzuurd bent, als er dingen in jouw leven zijn waar de Heer Jezus geen vat op heeft, dan is het jouw keus geweest. En niet zijn keus. Als er dingen in je leven zijn die nog oud zijn, dan is het misschien jouw eigen wil, je eigen wijsheid, je agressie, weet ik veel wat voor schot je ertussen hebt geplaatst. En dan heb je dat zelf gedaan, zelf geblokkeerd. En het enige wat je hoeft te doen is te zorgen dat die schot ertussen uitkomt. En dan gaat dat zuur, deze doet zijn werk en gaat het ook verder in het andere gedeelte. Automatisch, als jij vervuld bent met de Heilige Geest, zal de Heilige Geest jou geheel doorzuren. Geheel. En dat is precies wat God bedoelt. God bedoelt niet een deel of een gedeelte of een groot gedeelte. Nee, 100%. Alles. Trudel heeft de laatste tijd heel vaak over overgave. En dit is een vorm van overgave die God gewoon van ons vraagt. Niks bijzonders, heel gewoon. Dit is, zegt de Bijbel, is uw redelijke eredienst. Niet meer, niet minder. En het mooie ervan is, geef je daaraan over. Geef je de Heilige Geest de ruimte in je leven om je geheel en al te doorzuren. Dan zul je ook merken hoe geweldig groot zijn liefde en zijn genade is. Dan zul je de wonderen gaan zien. Niet alleen om je heen, maar ook in je eigen leven. Dan zul je de liefde ervaren. Dan zul je zien hoe God werkelijk wil werken. Dan ga je anders leren denken. Dan zie je de situatie in de wereld zie je heel anders aan. Weet je, ik vind het diep triest, zal ik je eerlijk zeggen. Dan heb ik het over politiek in dit geval. Ik vind het diep triest dat de Partij van Wilders eigenlijk de grootste christelijke partij is. Dat zeg ik iets geks. Maar de meeste christenen stemmen op het ogenblik op Wilders. Althans, die ze dan christen noemen. Hoe kan dat nou? Die zo vol van haat is, vol van agressie is, zo vol van... Dat staat zo haaks op de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus. Die vol van erbarming is. Die zegt, ontvang de vluchteling. Dat is wat de Heer Jezus zegt in zijn woord. Die zo, en dat staat er zo haaks op. En toch zijn er zoveel christenen. Ze hebben dat eens een keer uitgezocht. Bijna de helft van zijn partij bestaat uit christenen. Ja, dat is diep triest. Dat zijn de christenen die niet begrijpen, die niet geheel doorzuurd zijn. Die nog met hun oude denken bezig zijn. Dat is een oude vorm van denken, de wereldse vorm van denken. En als ik op een wereldse manier denk, dan zeg ik ook, ja, Wilders, er zit wel heel wat in. Hij heeft wel gelijk, want dat is toch een gevaar, dat is toch dit. Maar we hebben niet de strijd tegen mensen. We hebben de strijd die wij voeren, is de strijd in de hemelse gewesten. Alleen door gebed is een strijd te overwinnen. Alleen door gebed is overwinning te behalen. En als wij die andere strijd aan gaan, dan zal ik je zeggen, dan verliezen we het. Die strijd verlies je. Onherroepelijk. Elke menselijke strijd die we gaan strijden, dan is de nederlaag verzekerd. Op het moment dat wij leren een geestelijke strijd te strijden, als wij leren om geestelijk te denken, geestelijk te reageren op de dingen die gebeuren, dan zullen we geweldige overwinningen behalen. Dan zullen er wonderbaarlijke dingen gebeuren, dingen waar je nog nooit aan gedacht hebt. Ik weet nog heel goed dat we, dat is alweer jaren terug ondertussen, dat we 10 jaar lang over de hele wereld is er gebeden voor Rusland en voor de communistische wereld. En zomaar, die 10 jaar waren voorbij en wat gebeurt er? Zomaar van het ene moment de muur valt en alles draait erom. Niemand had het verwacht. Ja, nu, na zoveel jaar wel natuurlijk, heb je in één keer experts die het allemaal hadden zien aankomen. Maar toen had niemand het verwacht, was voorkomen, viel het uit de lucht en het hele communistische hele is allemaal weg. Weggevaagd. Niet door mensenhanden, niet door, gewoon omdat daar gebed is geweest. 10 jaar lang gebeden over de hele wereld, voor deze communistische wereld, dat de Heer daar de ruimte zou krijgen en vrij zou zijn. En het valt zo om en het is verdwijnt. Het is weggevaagd. Eigenlijk binnen 1 jaar is dat gebeurd. Zo snel. Zomaar van het ene moment op het andere. Uit het niets. Dat is wat God kan doen. En ik geloof dat God zo op vele manieren werkt. En tuurlijk weet ik vanuit de Bijbel dat ons verdrukking te wachten staat. Dat we moeilijke tijden tegemoet gaan. Dat weet ik ook. Maar toch kan daar doorheen, daar persoonlijke overwinningen zijn. Kunnen we zien hoe God werkt met zijn liefde en zijn genade. Maar het is zo belangrijk dat wij God de ruimte geven om ons helemaal te kunnen, zoals hier staat, helemaal doorzuren naar geest, ziel. Een lichaam. Dat we vol zijn van zijn liefde, van zijn genade. Vol zijn van de kracht van de Heilige Geest. En vanuit die volheid kunnen we dan ook datgene doen wat God van ons vraagt. Dat is geweldig. En ik wens het ook iedereen toe. Ik zeg, ik was vaker aan het eind, maar ik wens het ook iedereen toe. Als je eenmaal hebt geproefd hoe geweldig of dat is, hoe groot of dat is, om te leven in de genade van Christus, om te leven op zijn weg en niet in te gaan op je vlees, altijd je eerste reactie. Wees eerlijk, als er iets gebeurt, eerste reactie is vlees. Wacht dan nog even, wacht even met te reageren. En geef de Heilige Geest de tijd om jou te binnen te brengen hoe je hebt te handelen. En ik zal je verzekeren, dat is anders. Altijd anders. En veel mooier. Met een geweldig resultaat. En ik weet wel, dat is ook zo. Ik ken ook mensen die hebben altijd, als er iets gebeurt, hebben ze een bepaalde reactie. Een soort afweermechanisme, automatisch. En dan komen ze tot geloof en dan vinden ze het moeilijk om dat afweermechanisme in te leveren. Want dan hebben ze niks meer voor hun gevoel. Dus dan, wat doen ze dan? Dan gaan ze elke keer op diezelfde manier, waar ze altijd succes hebben gehad, gaan ze weer reageren. Maar ja, dan kom jij nooit tegen datgene wat God wil doen. Nogmaals, laat los, gooi alle achterdeuren dicht, wees radicaal in je besluiten en je beslissingen, wees radicaal in dat wat je doet en neem afstand van het menselijk denken en leer te denken zoals God denkt. Er is zo'n armbandje, dat staat op, wat zou Jezus doen? In het Engels staat het dan, maar dan vermink ik dat Engels, dus ik zeg het maar in het Nederlands. Wat zou Jezus doen? En heel vaak is het goed om eens een keer erna te gaan, als je het zelf niet te binnenkomt van, wat zou Jezus doen in dit geval? Zou hij ook schelden en tekeer gaan? Of zou hij toch anders doen? Zegent en vervloekt niet, zegt de Bijbel. Het is heel belangrijk, nogmaals, dat wij leren om ons geheel aan hem over te geven. Niks achter te houden, geen achterdeurtjes. En je werkelijk naar geest, ziel en lichaam en met heel je verstand aan hem over te geven, omdat hij zijn werk in jou kan doen. Amen.